Welkom bij een nieuwe aflevering van de Songwriting Podcast. Ik ben Anne van Damme, ik ben singer-songwriter en vandaag heb ik een super mooi gesprek gehad met Robinson Jouwe. Robinson is jazzpianist, hij schrijft prachtige nummers met hele arrangementen, hij vertelt verhalen in zijn shows en nou, wat je straks gaat horen, hij vertelt ook heel veel verhalen in de podcast. En ik vind het een ontzettend inspirerende aflevering geworden, omdat we zo erg ingaan op wie je nou eigenlijk bent en wat het betekent om jezelf te zijn en hoe je sterk kunt staan als jezelf. Ook al zit de muziek er wel de hele tijd doorheen vervlochten, het gaat ook heel erg om het mens zijn. En voor mij is dat ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als je geen mens bent, dan kan je ook geen kunst maken. En het is echt een, vind ik, een heel inspirerend gesprek geworden. En ik vind het heel erg mooi hoe we in ons gesprek ook echt de kwetsbaarheid durven te laten zien en onze angsten delen en ja, het gewoon als mensen onder elkaar kunnen hebben over de dingen die we soms lastig vinden en de dingen die we juist heel erg mooi vinden, ook aan ons werk als muzikant. Ik ga geen te lange inleiding doen, want volgens mij moet je gewoon gaan luisteren naar het verhaal van Robinson Jouwe.
Thanks voor de uitnodiging. Ik vind het echt heel leuk. Nou, ik ben Robinson Jouwe. En ja, wie ben ik en wat doe ik? Ik maak muziek. Ik ben begonnen in mijn vroege tienerjaren met piano spelen. En eigenlijk was mijn droom om... ik wou jazzpianist worden. En dat was het. Ik had toen echt nog geen plan om te gaan zingen of om zelf nummers te schrijven. Of zelfs uiteindelijk voor anderen te gaan schrijven. Maar ik begon echt puur met piano. Ben ik op pianoles gegaan en dat jaren gedaan. En ik weet niet, op een gegeven moment ben ik ook gaan zingen.
En zomaar toen, ineens?
Oh, dat is echt meteen, dat is echt meteen een heel verhaal. Ik probeer het even, echt de reden waarom ik echt verder ben gegaan met muziek is, op een gegeven moment hoorde ik Joni Mitchell. Volgens mij ben jij bent ook wel Joni.
Zeker, ja hoor, ja.
Oh, te gek, oké. Okay. Toen ik haar hoorde, toen wist ik gewoon, er ging echt iets, ik was 13, 14 of zo. Opeens, er ging een lichtje branden. Mm-hmm. Ik voelde iets wat ik nog nooit eerder had gevoeld. En dat kwam echt door Joni. Toen ben ik haar platen gaan kopen. Haar cd's. Die heb ik allemaal nog volgens mij op mijn oude kamer bij mijn ouders thuis liggen. En dan deed ik die cd deed ik in mijn oude laptop. En dan pakte ik het cd-boekje. En dan ging ik al die teksten meelezen.
En
toen op een gegeven moment had ik een nummer van Joni, A Case of You.
Oh, prachtig, ja.
Ja, echt prachtig nummer. En daar had ik een soort eigen pianoversie van gemaakt. Dus instrumentaal. ik liet dat horen aan mijn pianoleraar, wat ook trouwens... Ik heb denk ik 8 jaar les bij hem gehad, bij Bert Pelser, heet hij, in Delft. Zo'n schat. En ik weet niet, hij was gewoon van, volgens mij moet jij ook gewoon dit nummer gaan zingen. Volgens mij moet jij die tekst ook gewoon echt spreken. Ja, en toen was ik gewoon, toen heb ik dat gedaan. Ik heb op de vrije school gezeten in Den Haag. En daar was elk jaar was daar open podium. En dat was heel... Ik weet niet of jij dat ook op je middelbare school had. Wel?
Ja, okay. Wij hadden wel een soort talentenjacht inderdaad. Ja.
Oh, oké. Okay. Was jij toen al iemand die echt heel erg op de voorgrond met je muziek... Of dat je naar voren trad met je muziek toen op die leeftijd?
Ja, ik heb daar 2 keer aan meegedaan. Dus het was ieder jaar. Dat was een best wel een grote show... waar je echt naartoe werkte met repetities en zo. Moest je ook auditie voor doen.
Oh jeetje.
Ja. Wow. Ja. Uiteindelijk iedereen die een beetje wat kon mocht meedoen hoor. Maar ze hadden gewoon beperkt plek van het hoe lang het programma dan mocht zijn.
Ja.
Maar dat vond ik doodeng wel. Mm, dat is wel echt mijn eerste optreedervaring als ik als singer-songwriter, zeg maar.
Oh,
ik met gitaar en zang. Ja.
Ja. Ja, dat snap ik. Oh, maar je had toen al je eigen liedjes en dat heb je toen al geperformed.
Ja, de tweede keer wel. Ja, de eerste keer heb ik volgens mij heb ik nog een cover gespeeld. Okay. Maar dat was überhaupt dus echt de allereerste keer optreden met gitaar. Ja,
ja, ja.
Dat was
stoer wel, ja.
Ja, achteraf denk ik ook, hoe heb ik dat dan precies gedaan? Want ik vond dus alles heel erg eng. Mm-hmm. Ik durfde dat eigenlijk helemaal niet zo goed.
Ja.
Maar ik dacht wel, ja, maar dit moet. Ik was helemaal geobsedeerd door die gitaar en door spelen.
Ja.
En ik dacht, ik moet nu mee gaan doen.
En die obsessie inderdaad, en die eigenlijk inderdaad die liefde dan voor muziek is dan toch sterker dan die angst. Dat vind ik zo mooi.
Ja, inderdaad. Ja,
en dan,
precies.
En dat neemt het dan over. Het is echt een het is echt een
Ik heb ook ooit
dan.
Met mezelf echt afgesproken. Het maakt niet uit hoe eng ik het vind. Als het om muziek gaat, dan ga ik het doen.
Ja, prachtig. Ja.
Ja. Maar jij vond het dus ook heel eng.
Ik vond het ook heel eng en om meerdere redenen. Het is zo grappig, we beginnen en het is meteen echt een heel verhaal, joh. Maar
dat mag, we hebben de tijd.
Dat mag, het is een podcast.
Precies.
Nee, ik vond het om heel veel redenen vond ik het eng. En ik ga je vertellen waarom. Nou, ik was sowieso heel verlegen. En ik was dus wel echt uren per dag was ik piano aan het studeren. En zeker die eerste jaren was ik zo echt bijna een soort bezeten en obsessed. En gewoon, ik was helemaal gewoon verliefd op dat instrument. Maar op school was ik echt altijd, ik was heel erg op de achtergrond. En als we een toneelstuk deden of een musical, was ik echt van in godsnaam, geef mij geen grote rol. Ik was echt altijd, weet ik, boom nummer 3 of zo, weet je wel?
Ja, ja.
En gewoon van, alsjeblieft, kijk niet naar mij. En terwijl er waren andere kinderen die juist waren van, oh, mag ik alsjeblieft, Tracy spelen in Hairspray? Of ik was, oh nee, ik moest er niet aan denken. Dus daarom vond ik het heel spannend. Maar ook, ik was toen ik op de middelbare school zat, was ik heel erg verliefd op een jongen. En dat was hij was een hele goede pianist.
Oh.
En ik keek heel erg op naar hem. Ja, hij speelde klassiek.
Mm-hmm.
En hij speelde bij al die happenings. Ik zat op de vrije school, dus dan zijn er veel gelegenheden waar er muziek wordt gemaakt. En weet je, advent en inderdaad die open podium. Hij speelde altijd over en iedereen was altijd helemaal van wauw. Hij was ook heel getalenteerd. Maar ik keek heel erg naar hem op en op een gegeven moment, ik werd gewoon letterlijk verliefd op die jongen. En wij kregen ook een beetje een band en we raakten bevriend en wij werden heel erg close. Maar wij zijn daar allebei heel erg mee gepest ook toen, op een gegeven moment.
Mm-hmm.
Toen vooral, kinderen die leeftijd zijn gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Kunnen verschrikkelijk zijn. Er zitten ook schatjes bij, hoor. Maar ja, dit is ook zo lang geleden. Maar wij werden gewoon uitgescholden, weet je, voor flikker dit en kanker, homo, bla, bla, bla. Omdat zij zagen dat wij heel innig werden.
Ja.
Dus heel veel van die jongens waren zo van, nou, dat is niet helemaal de bedoeling. En toen op een gegeven moment zijn wij ook een beetje uit elkaar. Of raakten wij uit elkaar. Want het was gewoon, ja, in ieder geval voor hem, too much.
Ja.
Al die narigheid. En dus wij hadden geen contact meer. En ik was nog steeds heel erg verliefd. En ik miste hem heel erg. En, en toen kwam dus op een gegeven moment, kwam dat open podium weer. En toen was ook dat moment dat mijn pianoleraar zei bij dat nummer A Case of You van Joni Mitchell, van ga dat nou zingen.
Ja.
En telkens als ik dat zong, zong ik dat natuurlijk met hem in gedachten.
Ja, natuurlijk. Ja.
En ik was zo bang, maar iets in mij was van, jij moet dit gewoon fucking gaan doen op dat open podium. En ja, je moet jezelf, het is gewoon tijd nu om jezelf eindelijk eens een keer te laten zien. Ik weet nog dat dat zo... Ik was zo bang, maar dat dat gevoel, dat dat uiteindelijk sterker was.
Ja. Yeah.
En toen heb ik inderdaad, want daar in de gang ergens op school hing zo'n briefje. En daar kon je dan je naam opschrijven en dan wat je ging doen, weet je wel.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik mijn naam opgeschreven en toen werd ik ingepland inderdaad voor dat open podium. Ik was echt, ik was zo bang. Ook yeah. omdat ik wist van, nou, die jongen zou in het publiek zitten. Maar ook al die kinderen die zo verschrikkelijk tegen ons waren. En die eigenlijk een soort van ervoor hadden gezorgd dat, dat ik die eerste... Dat was echt mijn eerste liefde, dat ik dat niet kon ervaren of onderzoeken.
Ja.
Dat vond ik heel... toen voelde het heel erg alsof echt iets van me werd afgenomen.
Yeah.
Dus dat maakte het ook spannend, omdat ik wist dat al die mensen in dat publiek zouden zitten. En ik weet nog dat we een soundcheck hadden. En dit zal ik echt nooit vergeten. Ik heb dit ook nooit meer meegemaakt. Maar toen ik ging piano spelen bij de soundcheck. En ik was zo zenuwachtig dat mijn handen... Je weet dat gevoel als je voeten in slaap vallen.
Ja. Yeah.
Met die tintelingen, dat had ik in mijn handen. Ik voelde mijn handen niet. Ik zag dat mijn handen wel de toetsen aanraakten. Maar ik voelde het niet.
Nou,
echt zo zenuwachtig was ik. Nou, en ik heb dat ook nooit meer meegemaakt daarna.
Nee, maar dit heeft dan ook wel heel veel extra lading. Dit is niet even, de eerste keer optreden.
Nee,
dit
nee. Is dan... Het was, het is achteraf. Bij. Inderdaad. Maar in het moment, ik weet niet, achteraf zag ik dat pas in van... Wow, wat een heftig moment was dat eigenlijk. En wat inderdaad, wat beladen op zoveel verschillende manieren... Maar inderdaad, toch iets neemt je dan over. En zorgt er toch voor dat je die angst in dat moment overwint of zo. En ik had ook met mezelf afgesproken van... Oké, ik ga dit dus nu doen voor de eerste keer. Maar als dit flopt, als dit echt kut gaat, dan ga ik niet meer zingen. Dus het was ook okay. Echt... Ik zette heel veel druk op dat moment eigenlijk.
Ja, wat zielig eigenlijk. Zo dat je...
Ja, jong. Ja, ja.
Tenminste, ik zeg altijd heel erg tegen mensen, ga oefenen. Hè? Ja. Met optreden en met alles.
Nee,
en dan je eerste keer optreden. Ja. Nee. Ging het uiteindelijk goed dan?
Nou ja, dus toen kwam het moment.
Yeah.
En ik ging spelen en ik weet echt nog dat gevoel ook dat... ik dat nummer zong, A Case of You. Daar zit een stukje tekst in. Die hele tekst is prachtig.
Ja, zo. Echt, ik heb hem toevallig laatst in een ander gesprek... heb ik hem ook genoemd als een van mijn favoriete liedjes.
Oh, echt waar? Oh,
ja, ik vind het echt... Juist omdat het zo doordrenkt is van heartbreak, zeg maar.
Ja, ik vind zeker.
Het zo geniaal.
Prachtig. En het mooie aan dat nummer is... en dat heel veel nummers van Joni hebben dat. Maar ik heb het heel erg met dit nummer. Hoe ouder ik word. Echt bij elk jaar eigenlijk vind ik iets anders of iets nieuws in dat liedje.
Hmm.
Snap je wat ik bedoel?
Yeah.
Of krijgen bepaalde zinnen krijgen een andere betekenis. Of zie ik er een nieuwe betekenis in. Dus dat het liedje groeit ook een soort met mij mee. En de dingen die ik meemaak, de relaties die ik heb en... eindigen. Dus dat vind ik heel bijzonder en krachtig aan dat nummer. Maar er zit een stukje tekst in en dan dat gaat... You're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. En ik weet nog dat ik dat echt aan het zingen was en dat ik ook die zaal zag en dat natuurlijk iedereen wist... dat ik dat voor hem eigenlijk zong.
Hmm.
Dat weet ik nog. Maar het ging dus echt heel goed. Nee, echt. Het ging echt beter dan ik had durven dromen. En ik weet nog, en toen ik er was applaus. Ik ging toen af weer. En toen was er een pauze. Ik was vlak voor de pauze. Dus toen ging ik weer naar de voorkant. En iedereen kwam toen die zaal uit. En echt mensen waren in tranen. En echt docenten. die echt voorheen, nou ja, geen moer om mij gaven, of volgens mij niet eens wisten dat ik überhaupt bestond, die kwamen echt met tranen in hun ogen naar mij toe om me te knuffelen. En ik ben nog één wiskundeleraar, ik was echt heel slecht in wiskunde. Die had echt een hekel aan mij ook. Nou, die kwam echt, die gaf mij zo'n dikke knuffel en die had ook tranen in zijn ogen. Dus ja, het was zo'n mooi moment. En toen,
ja, wauw.
Ik heb ook ik heb heel veel mooie shows gehad. Maar dit was echt zo bijzonder, heb ik gewoon, ja, dat neem ik voor altijd met me mee. En ook die jongen op wie ik verliefd was, die waar ik ook ondertussen ook heel erg naar opkeek, omdat hij zo'n goede pianist was, die kwam, als laatste kwam hij naar mij toe en hij pakte mijn hand en hij zei van: Robinson, dit is jouw bestemming in het leven. Dit is wat jij moet gaan doen. Dus ja,
dat mooi.
Dat was zo, echt zo'n mooie avond. En ja.
Het klinkt echt een beetje als een film. Zo, hoe je dit beschrijft.
Weet je wat grappig is? Ik weet nog in dat moment, of die periode, dat ik echt dacht, ik ga dit nooit aan iemand vertellen. Ik neem dit echt mee mijn graf in.
Mm-hmm.
Omdat ik het te pijnlijk vond. Maar eigenlijk, it took all those years om het te realiseren. Ja, wat een mooi verhaal het eigenlijk is. En wat een moment ook van overwinning en kwetsbaarheid durven tonen. En
jezelf laten zien ook, denk ik. Vooral.
Jezelf laten zien, inderdaad. Yeah. En dat ik ook echt, jeetje, nou ja, ook gewoon tegen mijn jongeren zelf, gewoon van wat dapper eigenlijk. En, maar toen had ik dat niet door op die manier. Ik zat er gewoon helemaal in en ja, maar dit verhaal vertel ik ook in mijn show, in mijn shows.
Mm-hmm.
Dus het is ook echt, het is een onderdeel van wie ik ben. Het heeft het, ja, die avond heeft eigenlijk compleet, mijn pad of mijn levenspad gewijzigd.
Ja, dat de toon gezet.
Echt de toon gezet, ja. Dus ik ben heel erg dankbaar eigenlijk dat is gebeurd. Ook al weet je het wel, ja, ook al was het een hele, ook een hele pijnlijke periode. Er kwam toch iets moois uit. En ja, dus dat. Ik weet niet eens. De vraag was volgens mij hoe.
Wie ben je?
Nou, dit ben ik. Dit... dit is wel. Even samengevat, dit is denk ik wel. De essentie van wat ik doe eigenlijk, ja.
Ja. Ja, een verhaal vertellen, denk ik, zo te horen. Ook met muziek dan.
Zeker,
maar wanneer ben je zelf echt gaan schrijven dan? Dat kwam daarna pas.
Ja, zeker. Nou, ja, ik zeg altijd, ja, eigenlijk was ik altijd al aan het schrijven, want ik was ook in mijn vroege jaren als pianist, ik was altijd al aan het improviseren en ja, zelf stukjes bedenken. Maar ik speelde andermans stukken, inderdaad. Heel veel jazz standards en nou ja, ook Joni natuurlijk. En toen ik naar het conservatorium ging, volgens mij in mijn eerste jaar, toen was ik met mijn hoofdvakdocent Annemarie Maas, wat ook echt een schat is, wij waren een standaard, ik was een jazz standaard aan het spelen en zingen tijdens onze les. Dan ben je met je hoofdvakdocent ben je 1-op-1. Volgens mij was ken je de standaard Let's Face the Music and Dance?
Nee, dat denk ik niet.
Het is een heel mooi liedje. Ik ga het nu niet zingen, want ik heb een beetje keelpijn. Maar ik was dat nummer aan het zingen en toen was zij zo van ja. Nee, ja, mooi, leuk, helemaal goed. Maar ja, wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk vertellen met je muziek? Weet je, wat is jouw verhaal? En toen was ik echt van, oh shit. Nou heb je me. Dus toen ben ik eigenlijk meteen zelf gaan schrijven. En ik had een soort, ja. op een gekke manier. Ik had een soort toestemming nodig eigenlijk van iemand om gewoon van, it's okay, je mag je eigen verhaal vertellen. Mm-hmm. En dat was een soort, ik weet nog echt zo goed in die les, dat ik echt was van, ja, inderdaad. Weet je, wat is mijn verhaal en wat wil ik allemaal zelf kwijt? Dus toen ben ik eigenlijk gaan schrijven. Dat was volgens mij het eerste jaar van mijn conservatorium loopbaan.
En heel, heel praktisch. Mm-hmm. Wat deed je dan? Dus je had ineens dat gevoel van, oké, ja, ik mag ook mijn eigen verhaal neerzetten. Ja. Maar ja. Hoe dan? Hoe deed je dat?
Nou, destijds, dit was, ja, ik ben heel slecht in jaartallen. Maakt niet uit. Destijds, ik weet nog dat er de Zwarte Pieten discussie toen heel erg verhit raakte. Mm-hmm. Ik weet niet precies welk jaartal het was, maar het bereikte een soort kookpunt. En ik weet niet waarom, maar toen ging er ook een belletje rinkelen bij mij van oké, oh, dit gaat... dit heeft ook met mij te maken, want ik ben gemixt. Mijn moeder is Nederlands, maar mijn vader is op West-Papua geboren. Mm-hmm. En dus mijn opa is dus een zwarte man ook. En die is met een Indonesische vrouw, dus mijn vader is ook weer een mix. Maar dus ja, weet je, dus wij, onze familie, dat zijn ook mensen van kleur. En ja. Dus ja, in a way had het ook met ons te maken. En dat ging ik toen heel erg voelen. En toen en ik was eigenlijk nooit tot die tijd met mijn Papua-achtergrond bezig. Ook omdat wij als kind zijn we daar ook mee gepest. En gewoon werden er racistische grapjes gemaakt, weet je, naar mij en mijn zusje. Mm-hmm. En als kind wil je er vooral bij horen. En you don't want to stand out. Of je wil dat wat anders aan jou is, dat wil je eigenlijk niet omarmen. Je wil gewoon blend in. Of in ieder geval, dat was mijn gevoel. Dus ik ging me daar meer in verdiepen. En toen had ik gewoon zo'n impuls van, oh, ik wil daarover schrijven. En ik wil mezelf onderzoeken. En toen ben ik gewoon gaan zitten achter de piano. En toen, ja, kwam gewoon meteen tekst en... ik weet nog echt de eerste, nou misschien de eerste drie nummers die ik heb geschreven, dat heb ik echt in een week of zo. Dat is heel snel gegaan. Mm-hmm. Wat eigenlijk niet, als je naar alle jaren kijkt waarin ik actief was als schrijver, is dat eigenlijk heel atypisch. Want ik doe meestal heel lang over een nummer. Echt heel lang. Soms wel, ja joh, dat is echt... ik ben nu bezig met een nummer, daar ben ik al meer dan een jaar mee. Of is dat aan het, hoe heet het? Aan het mijmeren of aan het sudderen. September 2022 heb ik die melodie gemaakt. En ik zit nog steeds van met tekst en woorden van, ja, wat past er nou bij?
En waarom duurt dat zo lang dan?
Nou, dit specifieke nummer... Hoe ga ik dit zeggen zonder heel zeikerig te klinken of aanstellerig? Maar nou, waarom duurt het zo lang bij dit nummer? Omdat dit nummer, ik was laatst die melodie op de piano aan het spelen. En toen moest ik zo hard huilen. En niet omdat ik was van, oh wat een prachtige melodie. Dat raakt me zo erg. Tuurlijk, ik vind het een mooie melodie, anders zou ik het niet spelen. Maar... ik weet niet, wat mij zo raakte in dat moment was... ik realiseerde me van, oké, dit specifieke nummer vraagt van mij... om een soort kwetsbaarheid te tonen... die ik nog nooit in mijn nummers eerder op deze manier heb getoond. Dit nummer vraagt echt om een soort menselijkheid. En niet dingen mooier te maken met metaforen of elegante woorden... maar gewoon echt... gewoon rauw en gewoon menselijk. Heel echt.
Ja, gewoon wat het is.
Gewoon wat het is. En dat heb ik voorheen niet op die manier nog in mijn nummers gedaan. Dus daarom, ik denk dat daarom ook de... even in dat moment heel snel even die tranen kwamen van... ja, gewoon, je bent gewoon mens. En schrijf dat gewoon op. Gewoon de menselijke dingen. En probeer geen, weet ik veel, een poëet of een... gewoon schrijf gewoon op wat het is. Dus dat. Dus daarom duurt het zo lang. Want dat vind ik, dus blijkbaar vind ik dat heel, heel spannend. Maar ook deze realisatie, daarom denk ik ook van nee, daarom moet je het juist doen.
Dus ik, ben,
ik ben ook heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit nummer gaat worden.
Maar het klinkt ook wel een beetje alsof je veel drukken oplegt. Want dit moet dus nu jouw meest kwetsbare menselijke liedje ooit worden. Dat heb je eigenlijk al besloten. Het maakt het schrijfproces ook lastig, denk ik.
Ja, nou, of in ieder geval, ik weet niet of het het gaat worden, maar ik voel dat ik in ieder geval een poging moet wagen.
Mm-hmm.
Om iets te laten zien wat ik voorheen nog niet heb laten zien. En dat vind ik heel spannend. Dat vind ik ook heel mooi, dat het ook, weet je, je wordt ook ouder, je groeit ook als kunstenaar. Dus ik denk dat dit gewoon... misschien is het begin van een nieuwe fase. Maar ik voel dat dit nodig is. Maar het is even die... zoals ik net vertelde, dat ik die toestemming kreeg van de hoofdvakdocent. Van je mag je eigen verhaal vertellen, dat ik ben gaan schrijven. Dit is nu een soort nieuwe fase van... Je mag mens zijn, ook in je schrijven. En je hoeft niet alles mooier te maken dan dat het is.
Ja, ik denk vaak... in dit soort situaties, dat vaak de oplossing eigenlijk al voor je neus ligt.
Ja, ja.
En dat we het veel moeilijker proberen te bedenken dan wat het eigenlijk hoeft te zijn. Want eigenlijk zit dit al in jou. Dat mens zijn, dat kwetsbare, zit al in jou.
Absoluut. Ja, dat is echt, ik vind het heel, dat is precies, ja, ik vind het heel goed dat je dat zegt. Het is er al. Ik moet gewoon mezelf toestemming geven to let it out. Weet je, en dat is gewoon, ik doe dat in stapjes, weet je, ook met dat verhaal waar we het net over hadden van mijn eerste optreden, mijn eerste liefde, dat ook, op een gegeven moment gaf ik mezelf daar ook toestemming voor, van hey, dat mag er zijn en ga vertel het gewoon.
Ja,
dus nu, mooi. Ja, dus nu probeer ik dat ook, of ik ga een poging doen met dit nummer, wie weet wanneer het af is. Ik zal het je... I'll let you know. Ik ben benieuwd wat je vindt. Heb jij dat ooit gehad met een nummer dat je was van... Oh, wat ik net beschreef van... Oh, ik moet nu echt iets van mezelf laten zien. Durf ik dat wel?
Nee, eigenlijk niet.
Oké.
En vooral omdat ik schrijf echt super snel. Dus,
Wauw.
Ik kan me niet voorstellen dat je... Ik heb wel liedjes die ik op een bepaald punt gestart ben en die ik dan een half jaar of een jaar later of zo afschrijf. Dat wel, dat bestaat wel. Maar mijn meeste liedjes, die schrijf ik in een half uur.
Oh, wow.
En dat komt er heel snel uit en dan daarna fine-tune ik nog wel.
Ja.
Of ik schrap dingen of ik maak weer toch iets nieuws erbij. Maar de kern van het liedje wordt echt heel snel geboren bij mij.
Oh, wow. En... Wat lekker.
Ja, dat is een heel lekker gevoel. Maar daar zit dus ook... Ik denk dat ook komt omdat er dus zoveel emotie bij komt kijken.
Ja, ja.
Dat ik zit dan helemaal in dat gevoel. En ik heb dan niet per se... de keuze wil ik eigenlijk zeggen. Ik heb niet heel erg de keuze om dan iets anders daar neer te zetten.
Ja, ja, ja.
Dus die woorden komen vanzelf en dat kanaal staat gewoon open. En dat vloeit er allemaal uit. En dan kijk ik achteraf wel of ik dat wil delen of niet. Dat is meer dan de vraag. Dus in dat creatieve proces probeer ik om eigenlijk los te staan van... wil ik dit wel naar buiten brengen? Want ik kan het altijd nog gewoon voor mezelf houden en zelf spelen. Mm. En het is ook bij verschillende liedjes zo geweest... dat ik echt dacht van nou, dit kan ik echt aan niemand laten horen.
Ja,
en
ja.
Uiteindelijk zijn dat wel liedjes die ook op mijn album zijn gekomen.
Oh,
gewoon
dat
ik dan zelf ook even de tijd nodig heb om eraan te wennen. Überhaupt 1, dat ik het uitspreek. En 2, dat ik dus zo'n kwetsbare kant ga laten zien.
Ja, ja.
En met release is het dan wel spannend.
Mm.
Maar inmiddels ben ik daar wat meer aan gewend. Dat ik ook maar denk, het is maar wat het is. En ik heb ook gemerkt dat er niet zo heel veel mensen gechoqueerd zijn door wat je uitbrengt.
Mm.
Hoe kwetsbaar of wat dan ook het is. Juist heel veel mensen vinden herkenning in... Ook in donkere dingen die je deelt.
Zeker, ja. Nee, dat inderdaad, dat klopt. En dat merk ik ook dus na mijn shows, ook die verhalen die ik vertel en dat dit verhaal waar we het over hebben gehad, dat is er ook onderdeel van. De mensen die naar mij toe komen na mijn shows, het inderdaad gaat ook heel vaak over dat verhaal en dat ze daar iets in inderdaad herkennen of iets soortgelijks hebben meegemaakt. En ja, dat vind ik zo, dat vind ik zulke mooie momenten inderdaad. En dat je dan denkt van, Jezus, waarom heb ik daar zo lang over getwijfeld? En waarom kwam daar zoveel schaamte bij kijken om dat te delen? Terwijl, ja, echt, terwijl dat hetgeen is waardoor mensen juist inderdaad die verbintenis met jou voelen en die connectie. Ja,
dus, ja, ik denk juist inderdaad in de dingen waar we zelf het meest bang voor zijn, dat daar andere mensen de meeste herkenning in vinden.
Ja, zeker. Ja.
En dat geloof ik zelf ook nog steeds niet altijd.
Ja, ja, ja.
Ik voel daar ook echt nog wel een drempel in. En ik vertel ook niet heel graag zomaar ineens van alles. Ja. Terwijl ik ben de laatste jaren echt wel veel meer open geworden. En dat ik ook bedenk van, oh ja, ik heb gewoon bepaalde ervaringen gehad. En dat kan ik gewoon delen. En hoe veiliger je jezelf voelt in dat delen, hoe makkelijker dat ook gaat, denk ik. Maar ik zie wel echt de connectie met luisteraars ontstaan in hele moeilijke dingen eigenlijk vaak.
Ja, precies. Ja. En als jij live optreedt, speel jij vaak alleen met je gitaar of speel je ook met andere mensen?
Nee, ik speel eigenlijk altijd alleen met gitaar en zang.
Ja, ja, ja. En hoe ziet dat er dan uit? Als in, vertel jij ook dingen tussendoor of is het echt gewoon vooral de liedjes? Waar voel je je comfortabel mee?
Dat zijn twee verschillende vragen. Ja. En daar zit ook de waarheid meteen in. Ik voel me dus het meest comfortabel met gewoon die liedjes spelen en niet zoveel zeggen.
Ja, ja, ja,
maar ik ben juist heel erg, eigenlijk sinds afgelopen jaar, bezig met hoe kan ik nou mijn verhaal op een manier brengen dat ik me er zelf toch ook comfortabel bij voel.
Ja, ja.
En dat het meer mensen ook raakt. Want als je even vlug tussendoor zegt, oh ja, het volgende liedje gaat over, en je gaat spelen, dat is natuurlijk minder een ervaring dan wanneer ik echt, nou, bijvoorbeeld het verhaal wat jij net vertelt, dat is een beeld, weet je wel. Je neemt mensen helemaal mee en dan komt zo'n liedje nog eens extra binnen.
Ja, ja, ja.
En dat is iets waarmee ik echt heel graag ook wil oefenen. Want ik heb volgende week bijvoorbeeld een optreden waarbij ik nu al denk van, oh ja, ik ga echt goed over die setlist nadenken. Wat wil ik vertellen ook vooral? En ik was altijd wel bezig hoor met wat ga ik tussendoor vertellen.
Ja.
Maar niet op die schaal. Meer zo van, oh ja, dat moet ook nog tussendoor en de muziek staat centraal.
Ja,
terwijl ik denk dat het verhaal en de presentatie tussen de muziek die liedjes ook juist kan versterken.
Zeker, ja. Ja, weet je, iedereen moet gewoon zijn eigen manier vinden en wat werkt ook. Kijk, ik bedoel, de optredens van Joni Mitchell. Volgens mij heb ik haar nog niet genoemd. zij was natuurlijk een enorme verhalenverteller in de nummers, maar daar buiten eigenlijk niet echt. Gewoon als je naar gewoon een set van haar kijkt. Weet je, maar dat was ik vond dat helemaal prima.
Yeah.
Weet je, maar ja, dat werkt gewoon voor haar. Maar bijvoorbeeld, ja, ik vertel wel verhalen, dat werkt voor mij. Dat is gewoon, ja, op een gegeven moment dan klikt het gewoon of zo. Ja.
Ik denk dat ik wel een beetje een soort tussenweg zoek.
Ja.
Ik vind het namelijk moeilijk om, nou, ik vind het niet moeilijk om een verhaal te vertellen, maar wel om een toneelstukje op te voeren, zeg maar. Ik ken gewoon sommige artiesten die dat heel goed doen. Als je dan bij verschillende shows bent geweest, dan weet je gewoon, oh ja, nu komt dit praatje, nu komt dat, zeg maar.
Wacht, kan je iemand noemen? Ik ben heel erg benieuwd. Niet nu zeggen maan of zo. Sorry.
Nee. Wat een grappig voorbeeld misschien is. Mijn vriend speelt bij Hippe Gasten. En dat is een rockband voor kinderen.
Okay.
En de zanger daarvan, die heeft eigenlijk steeds een soortzelfde verhaal. Maar zij spelen het ook als een, ze zijn ook bezig met een theatervoorstelling. Dus het is ook echt een concept, zeg maar, wat ze op scholen verkopen en naar theaters.
Ah, ja. Ja.
En ik vind dat heel goed werkt.
Ja.
En ik heb meerdere shows gezien, dus ik weet wat ze doen en ik weet ook wat het effect op die kinderen is en zo. Maar stel je vertaalt zoiets naar een singer-songwriter die daar met wat meer gevoeligere dingen staat. Ik kan dat niet helemaal bij elkaar brengen of zo. Snap je? Er zit ergens, moet er voor mij een soort tussenweg zijn. Dus ik wil, ja, ik wil het verhaal vertellen en delen. Maar ik kan daar niet als een act staan.
Oké, nee, snap ik, ja. Nou, ik weet, ja, hoe ik het zelf persoonlijk doe. Kijk, ik heb ik heb een paar verhalen. En dat, dat zijn gewoon dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. En bijvoorbeeld dat verhaal over de middelbare school en zo, dat heb ik ooit één keer opgeschreven, helemaal uitgeschreven. Maar toen, daarna heb ik dat ook weer weggegooid. Kijk, dat verhaal, kijk, ik heb het zelf meegemaakt, dus ik ken dat verhaal. En ook elke show vertel ik het weer anders. Heeft ook, te maken met hoe ik me die dag voel of, en ja, ook met dit verhaal. Ik vind er ook steeds nieuwe dingen eigenlijk in. Dat had die betekenis of zo. Maar ja, ik vertel het gewoon. Ik ben zeker geen spoken word artiest. Kijk, hoe ik het gewoon fijn vind, ik vertel het gewoon zoals ik het nu in deze podcast aan jou alsof ik het tegen een vriend in de kroeg of zo vertel. Dat vind ik voor mezelf gewoon lekker.
Dus maar jij bent denk ik ook een hele natuurlijke verteller, of niet?
Weet ik? Ja, ik weet het niet.
Vind dat ik is wel.
That's not for me to say. Maar ik denk wel dat ik gewoon de afgelopen jaren al die verhalen gewoon heb omarmd. En ook zeker tijdens mijn shows van... kijk, die verhalen zitten al in mij. En ik ben ook niet bang dat ik opeens dan op dat podium sta en dat ik dan vergeet
hoe dat verhaal gaat, ja.
Ja, wat een soort van de meeste impact in mijn hele leven heeft gehad. Weet je, dat vergeet je nooit.
Ja, ik vind het mooi dat je zegt dat je die verhalen hebt omarmd. Misschien is dat wel wat een stukje bij mij nog mist of zo. Dat ik dat toch niet helemaal 100% heb gedaan. Ik doe dat wel heel erg in muziek.
Ja, ja.
Ik vind echt, ik heb nul problemen met dingen in muziek zetten. Maar op het moment dat ik dan echt moet gaan spreken voor een volle zaal en ik moet dan zoiets... Ja, ik denk dat het is. Dat niet helemaal 100% achter me ligt of zo.
En misschien... het lijkt wel alsof deze podcast een soort... we hebben het veel over menselijkheid. En misschien is dat... Ik wil zeker niks voor je invullen. Maar als ik naar je luister, denk ik... Wel, ik herken ook dingen van mezelf, maar dan net anders. Misschien vind je het moeilijk om dan... kijk, als je een nummer aan het spelen bent, dan ben jij... Je bent de muzikant, je bent de artiest. Maar als je een verhaal echt zo vertelt... het heeft iets heel naakt ook of zo. En heel menselijk. En... Weet je, zonder mooie akkoorden en zonder mooie rijmschema's. En gewoon, het heeft iets heel, kan iets heel rauws en menselijks hebben. En dat kan het ook heel spannend maken. Heeft het ook daarmee te maken? Of,
ja, zeker wel, denk ik. Ja, ja.
Wat ik heel erg snap trouwens.
Ja, ik denk dat, tenminste, ik ga ervan uit dat veel mensen daar ook wel mee struggelen. Gewoon het echt laten zien wie je bent... Ik vind dat nog steeds wel spannend, hoor.
Ja.
En ik ken mijn rol als muzikant heel goed.
Mm-hmm. Ja, ja.
Maar mijn rol als mens denk ik iets minder goed dan als wie op het podium staat. Ja.
Ja.
Terwijl het is ook wel hetzelfde. Ik sta ook echt wel als mezelf op het podium. Het is niet een act.
Ja. Nee.
Maar ik snap heel goed wat ik daar moet doen.
Ja.
En het moment dat ik wat meer moet vertellen, ook over wat er echt in mijn hoofd omgaat... En ik heb dat niet van tevoren inderdaad mooi op papier gezet met akkoordjes eronder.
Ja.
Ja, dat vind ik wel eng. Ja.
Ja, dat snap. Nee, ik snap dat helemaal. Ja, maar ik heb wel, wat ik echt heb geleerd is, en dat merk ik ook als ik zelf naar anderen kijk, en hoeft niet eens alleen met artiesten of kunstenaars, ook gewoon in het dagelijks leven. Echt, je gaat pas van iemand houden. In het dagelijks leven, maar ook vaak met artiesten. Als je die menselijke kant, dat tussen haakjes, dat echte, dan ga je echt van iemand houden. En ook gewoon in day-to-day life. Als iemand echt zichzelf of haarzelf laat zien. En die menselijke kant, dat is zo... ontwapenend. En de, ja, dan omarm je iemand. Ja. Weet je, ik denk,
dat er ook, tenminste als ik voor mezelf spreek, ik heb best wel heel lang, en nog steeds wel een beetje hoor, maar een soort van laagje om me heen.
Hmm.
Gewoon omdat ik uit verschillende ervaringen heb geleerd, tussen aanhalingstekens, van oh ja, oké, dat doe ik even niet. Ik zal maar even niet mijn mond open trekken. Ook hou me wel even op de achtergrond. En dat er dus ergens altijd een soort van beschermlaagje omheen zit.
Oh, ik snap echt... Ja, ik snap je helemaal. Het is echt de kunst. Ik heb het hier heel veel over met mijn goede vrienden, met wie ik echt al 20 jaar samen ben. Maar wat ik heb geleerd is, ja, het is echt de kunst om. Ik heb ook echt dingen meegemaakt. Nou ja, dat verhaal van de middelbare school, dat is één ding. Mm-hmm. Maar echt, mijn hart is gewoon heel vaak gebroken op verschillende manieren. En het is de kunst om je ondanks dat blijven open te stellen. En
toch open te stellen. Ja.
Toch open te stellen en je hart te openen voor anderen. Want het is het echt altijd waard, ben ik achtergekomen. Weet je,
ja, ook, zeker, ja.
Ook al
dit
ben je...
Dit is voor mij... Ja. Sorry.
Nee, maakt niet uit.
dit is voor mij wel echt een thema van het afgelopen jaar. En dan met name het contact maken. Ik ben er heel goed in geworden om dingen alleen te doen. En ook wel om een soort van af te zonderen. En ik vind het ook heerlijk om alleen te zijn.
Hmm.
Maar ik merk ook, ik mis echt de connectie met mensen met wie ik wel contact wil maken.
Hmm.
En ik denk ook, als je dus altijd zo'n beschermlaagje om je heen hebt, dan kan je niet contact maken. Dan moet iemand altijd eerst door een laagje heen en je ziet helemaal niet wie je echt bent. Je laat niet zien wie je echt bent.
Ja,
dus het is een beetje zo'n kip-en-ei verhaal. Wat komt er eerst?
Ja.
Maar het is wel, ja, voor mij is het wel heel belangrijk. Ik ben dat voor mijn gevoel echt wel nu aan het doorbreken door gewoon...
Mm.
Nou, bijvoorbeeld dat wij nu deze podcastaflevering opnemen.
Zeker,
dat zou ik 2 jaar geleden niet hebben gedaan. Gewoon dat ik denk, ik ken jou niet zo goed.
Ja, nee, maar ik vond het geweldig. Ja. Je vroeg het gewoon en het was grappig, want ik dacht precies hetzelfde. Nadat ik je had ontmoet van, oh, ik moet in die podcast. Wanneer ben je jarig?
In juni.
Hoeveel?
15 juni.
Oh, je bent een tweeling?
Ja.
Oh, grappig, ja. Nou ja, zeggen ze, hè? Het is maar in de 2 gezichten. I don't know. Ja, ik weet niet of je de if that resonates with you. Maar ik ken heel veel tweelingen. Ik vind het echt hele. Mijn allerbeste vriendin is tweelingen.
Ja, ja.
Maar ik herken dat wel inderdaad. Weet je, zegt met dat laagje. Ja.
Mm-hmm.
Maar ja, en dat is ook. Je wil jezelf beschermen en je hebt, weet je, je hebt dingen meegemaakt en dat is ook menselijk om je wil jezelf beschermen. Echt, it's tough out there. Maar ja, de kunst is om je ondanks je ervaringen, om je te blijven open te stellen. Dit alles is een risico in dit leven. Weet je, liefde is een ontzettend risico. Je hart openen is, je weet niet. Ja, je weet niet of je hart gebroken wordt. You don't know. Maar weet je, blijf je openstellen en doe een poging. En dat ben je ook aan het doen. Weet je, gewoon doe gewoon een poging.
Ja.
En that's all you can do.
Ik denk dat misschien wat het belangrijkste is wat je mensen kan meegeven. Doe een poging inderdaad. Probeer het.
Ja.
En ik zie dat al in hele kleine dingetjes. Ik krijg bijvoorbeeld heel vaak de vraag, hoe schrijf je een liedje?
Ja, ja.
En het antwoord is door dat te gaan doen. Dus doe een poging.
Ach, ja, dat is
het
echt.
Het is echt, en ik denk dat voor alles geldt. Je hoeft helemaal niet ergens goed in te zijn of het perfect te doen. Ik ben zelf, denk ik, ben gewoon een heel stuk voorzichtiger geworden dan dat ik als kind bijvoorbeeld was. Maar ik heb dus in schrijven en creatief zijn, dat was helemaal mijn bubbel. Ik voel daar niet in dat ik daar voorzichtig mee moet zijn.
Ja,
of dat ik dat... ook wel de vraag van mag ik dat wel, hè? Toestemming is inderdaad wat jij eigenlijk ook al zei, is een heel groot onderdeel daarvan.
Ja.
Maar ja, proberen. Iedereen kan eigenlijk proberen.
Zeker. En dat inderdaad, en dat geldt voor je hele leven. Dat geldt voor songwriting. En gewoon verder, ook in je dagelijks leven, gewoon doe een poging, weet je.
Ja,
dat is gewoon wel, inderdaad, dat is wel het ding.
Heb jij ook de droom om wakker te schrijven, om die woorden uit je hoofd op papier te krijgen, te weten welk akkoord de juiste snaar raakt, of zinnen moeten rijmen, of is rijmen maar bijzaak? De Songwriting Podcast is slechts een voorproefje van de kennis die ik graag met jou wil delen. Ik heb een aanbod aan online songwriting cursussen en andere tools in mijn webshop. Zo is Songwriters Rise Up een korte cursus waar je in 5 dagen 5 liedjes schrijft. Songwriting Skills Up is een langer programma waarin we in 7 weken of meer aan jouw basis songwriting kennis werken. Nieuw in het aanbod is de online cursus Songteksten schrijven en de Songwriting Inspiratie Kit. Die kit is een fysiek pakket met talloze startpunten en opdrachtjes, zodat je niet snel meer zonder inspiratie komt te zitten. Of je nou een beginnende of ervaren songwriter bent, neem gerust een kijkje in de webshop op annevandammemusic.com. En nu, terug naar de podcast.
Oh, nu we zo aan het praten zijn, zit ik echt te denken, ach, dat nummer wat ik net vertelde, wat ik eng vind om te schrijven. Ik ga gewoon een poging wagen vandaag. Ik ga gewoon proberen om gewoon maar wat op te schrijven.
Ja.
Ik ga het gewoon doen, ja.
Ja, nou, dat is de beste insteek, denk ik. Ja.
Nee, precies. En, ik heb al wel een paar zinnen opgeschreven en dat ik echt dacht van, oh mijn god, kan ik dit zeggen? En zeker straks voor het publiek, maar fuck it, ja.
Ja, wat ook wel eens wil helpen, is om te bedenken dat je dit liedje niet 1 keer gaat schrijven, maar 3 keer.
Mm.
En dat je 3 verschillende ja. versies gaat maken.
Ja.
Om ook maar weer even die druk eraf te halen.
Nee, precies. Nou ja, we hebben het over schrijfprocessen en dat ik meestal echt heel lang doe over een nummer. Maar laatst was ik, nou, hier hebben we het toen over gehad, toen ik je in het echt zag, maar lang verhaal lang. Ik was laatst met iemand, had ik een soort sessie en die persoon kwam naar mij toe met wat ideetjes voor nummers van haarzelf, maar nog niks was af. Nou, echt in 1,5 uur of zo heb ik gewoon 4 nummers geschreven, basically.
Ja,
dat is echt. Dus ik weet dat ik het kan. Weet je, kijk, akkoorden, melodieën, gewoon structuur en zo, dat komt echt heel snel bij mij. Vooral echt akkoorden, omdat ik gewoon zo erg die jazz- en improvisatie-achtergrond
heb. Dat is echt jouw basis, natuurlijk.
Nee, precies. Dus weet je, dat komt echt super snel. Dus dat was wel grappig ook voor mij om te merken, inderdaad, van inderdaad, als eigenlijk een beetje de drukker van af is, want het is, ja, het is niet voor mezelf, het is voor iemand anders.
Ja.
Kwam het echt zo snel allemaal.
En er is dan, in dat geval was er ook een kader. Er waren al stukjes, dus het beginnetje was ook al gemaakt. Dus je weet al een beetje, oké. Okay. Ja. Ik zie dat altijd een beetje voor me als, of letterlijk een kader, of een soort van trechtervorm. Ja. Je weet al een beetje welke fuik je in moet, als het ware.
Ja, ja. Ja, en ja, ik heb, ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar ik heb dit jaar heb ik voor het eerst echt in opdracht voor iemand geschreven. Dat was voor een theatervoorstelling en daar heb ik de muziek voor geschreven. Die is net klaar, dus ik kan hem voorlopig even niet meer zien, maar hij heeft net een tour gedaan, die show.
Mhm.
Is heel, ja, al zeg ik het zelf, het is heel mooi geworden en ik ben heel blij met de uitkomst. Die voorstelling heet Pinias, waar ben je? En ook hoe ze uiteindelijk mijn muziek hebben gebruikt in die voorstelling. Het kwam heel goed tot zijn recht, ik was er echt blij mee. Maar dat kwam ook eigenlijk heel snel. Heel snel.
Ja.
Ik heb een paar stukken daarvoor geschreven en ik kreeg gewoon een soort script toegestuurd en ja, dat was heel leuk trouwens om op deze manier te werken. Dat kwam ook super snel. Maar inderdaad, ja, ik had al een kader en er was al een verhaal en een richting van, ja. Maar dat kwam eigenlijk ook snel, ja.
Ja, ik dus denk het dat kan. Het ook weer terugkomt. Ja, het kan zeker, ja. En vooral ook, het zit dus ook al ergens in je.
Dat is
jij
echt,
hebt ook nog eens de tools om het naar buiten te brengen.
Ja, dit
dus
is echt.
Het gaat misschien meer om het moment bij jou.
Dat denk ik, ja. Nee, maar je hebt al een paar keer gezegd nu deze podcast. Dat weet ik ook, maar het zit al allemaal in je. Maar het is gewoon even af en toe fijn om dingen van iemand anders te horen.
Ja.
Dus ik ga daar iets meer op vertrouwen.
Goed idee.
Ja, ja. Dit is niet de songwriting podcast, dit is de therapie podcast.
Ja, therapie voor muzikanten.
Ja, we need it. Ja.
Ja, ja. Nou, maar ik heb het zelf ook. Ik heb dus laatst, die aflevering staat nu online. Volgens mij is het aflevering 4 over help, ik heb geen succes in mijn carrière als artiest. Die heb ik echt, nou, ik denk 3/4 jaar geleden of zo heb ik die opgenomen. Mm-hmm. En die heb ik toen niet uitgebracht. Ik ben die eigenlijk gewoon vergeten.
Oké. Okay.
En ik vond dat bestand weer terug. Dacht ik, oh ja, even luisteren. Het is ook best een lange aflevering, een half uur of zo.
Ja.
En toen dacht ik, oh ja, Anne, wat zeg je nu allemaal? Dit is allemaal heel erg waar. Dat heb ik nu zo nodig om te horen ook. Dus ik heb het zelf ook. Dat ik kan dingen wel heel wijs lopen vertellen.
Ja.
Maar soms vergeet ik het ook gewoon weer. Nee, en dan ben je 3 maanden verder. En dan heb je het gewoon nodig om het nog een keer opnieuw te horen.
Ja, dat is... ja, absoluut. In een van mijn nummers... dat is ook een nummer trouwens. Dat is al eigenlijk heel oud. Ik wil dat echt heel snel uitbrengen. Het is een disco-nummer. Ik hou heel erg van disco ook.
Oké.
Okay. Jij?
Niet zo. Nee, ik vind het wel leuk om te horen, maar ik zet dat niet zelf op. Nee.
Oké, dus je gaat niet naar mijn nummer luisteren. Nee, sorry.
Dat wel.
hoe heet het? Dat nummer, het is ook echt een beetje... het maakt niet uit. Het nummer heet Disco Angel en daar zit ook een zin in, zeg ik, van remember who you are.
Mm-hmm.
En dat af en toe als ik helemaal... in de put zit, dan is dat een zin die ik ook gewoon tegen mezelf herhaal. Van, weet je, vergeet niet wie jij bent en wat je... Ja, weet je, you have something, you bring something to the table. Weet je, je hebt een verhaal te vertellen. En vergeet dat niet, vergeet niet wie je bent. Ja.
Ja,
dus
mooi.
Ja.
Maar ja, wijze woorden.
Weet je, ik zeg dit, maar ik doe ook maar een poging. Hè? Dat lukt niet, dit lukt ook niet elke dag. Weet je, soms raak ik het ook helemaal kwijt. En dan, weet je, als je een gevoelig persoon bent, wat heel veel muzikanten zijn, kan je jezelf ook helemaal verliezen af en toe.
Ja.
Maar dan is dit, weet je, als dat gebeurt en ook nu, naarmate ik ouder word, heb ik het ook eerder door van, oh, het gebeurt weer.
Ja, ja, ja.
En dan is dit een van de dingen die ik echt aan mezelf vertel.
Ja. Ik heb dus in dat soort momenten dat juist als ik dan ga zitten schrijven,
ja,
dan heb ik echt het gevoel van, oh ja, nu vind ik mezelf weer terug.
Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja.
Gebruik jij schrijven daar ook voor of niet?
Ik heb wel eens gemerkt een paar keer in mijn leven dat op momenten dat ik heel een beetje down was, heb wel eens momenten gehad dat ik toen ook realiseerde van, oh, maar ik heb ook al, weet ik veel, ik heb ook al 2 dagen, voor mij is dat heel lang, ik heb al 2 dagen mijn piano niet aangeraakt. Mm-hmm. Ik heb helemaal niet gespeeld. En dan ga ik spelen en dan is het, oh ja, oh, oké, okay, ja, dit is, yeah, nu zijn we zijn weer thuis, weet je wel?
Ja. Yeah.
En dat is even die mooie magische wereld die je voor jezelf creëert.
Ja.
En dat helpt mij enorm. En ook nummers die ik heb geschreven, dat was ook heel, hoe heet het? Therapeutisch. Oh ja, en ook nog één ding wat ik wil zeggen. Ik ga even heel deze podcast heel veel product placement doen. Maar ik heb een nummer... ik heb een nummer, dat staat ook op Spotify, dat kan je beluisteren. Dat heet Bird of Paradise. Maar omdat we het net hadden over jezelf kwijtraken en jezelf vertellen of blijven herinneren aan je essentie eigenlijk en wie jij bent als mens. Dus dat nummer heet Bird of Paradise, maar dat is geïnspireerd op mijn opa uit Papua. Daar is een oude traditie dat kinderen, als ze worden geboren, een speciale Papua-naam ook krijgen bij de geboorte. En dat is meestal de oudste van de familie die doet dat. Dus een soort van het stamhoofd. En dat gaat puur op intuïtie. Dus dan mijn opa, wij noemen hem Avo. Dus Avo kijkt dan naar het kind en die is dan van, dit is, nou ja, bla-di-bla. En bij mij was dat, dit is Tiage. En Tiage betekent paradijsvogel.
Okay.
En dus dat is mijn Papua-naam. Dus ik heet Robinson, maar mijn Papua-naam is Tiage. Tiage. Mm-hmm. En dat eigenlijk die naam paradijsvogel, op een gegeven moment in mijn leven ben ik dat ook een soort van gaan zien als een opdracht. Van, weet je, treed naar buiten met je verhaal, met al je mooie kleuren, met je mooie vleugels.
Laat je veren zien.
Laat je veren zien. En ook in die momenten dat ik echt mezelf helemaal ben kwijtgeraakt, dat ik zo verloren was. Inderdaad, dus die zin van vergeet niet wie je bent, maar ik denk dan ook echt aan die paradijsvogel. Van, nou ja, inderdaad. En dat zit dus al in je, want dat is mijn naam. Dat is mijn naam.
Ja, dat is je al meegegeven.
Dat is mij meegegeven en ik probeer dat gewoon te omarmen en ik probeer dat dus niet te vergeten, inderdaad. Dus zo, dat wou ik nog even zeggen.
Ja, mooi. Mooi. Ja. Kijk, zie je, dit bedoel ik dus met dat jij een hele natuurlijke verteller bent. Nee, maar je vertelt echt heel mooi. En er zit een kop en een staart aan en dan krijg je zo kippenvel van. Dus dan kan je goed vertellen. Dus bij deze, je bent een goede verteller.
Nou wat fijn. Dank je. Nou, je bent een hele goede interviewer. Dat is echt,
Vind je? Ik vind dat echt moeilijk, hoor.
Ja, nee, snap ik.
Ik vind dat knap als ik dat mensen op tv en zo zie doen of een andere podcast. Dan denk ik, hoe kom je daar allemaal op? Want eigenlijk, ja, dat is misschien ook een beetje mijn eigen ding. Maar ik bereid dus niks voor. Ik heb een aantal vragen zo van, oké, als het nergens over gaat, dan kunnen we het hier over hebben.
Ja.
Maar ik vind het vooral heel fijn om een gesprek te voeren. Iemand te ondervragen.
Ja, absoluut. Maar ik denk wat iemand een goede interviewer maakt, is een soort natuurlijke nieuwsgierigheid. En dat heb je. Je bent gewoon heel nieuwsgierig en je bent.
Ja, zeker.
Je wil volgens mij gewoon ook meer weten over de menselijke ervaring die wij hier allemaal op onze eigen manier meemaken. Dus dan ben je al gewoon al een goede interviewer als je daar gewoon vanuit jezelf al meer over wil weten. Ja.
Nou, dankjewel.
Ja, nee. Ja, jij bedankt, ja. Ik ben heel benieuwd. Even denken, hoor. Dit is, volgens mij is dit mijn eerste podcast ooit.
Ja?
Ja, ja, ik ben wel geïnterviewd en radio en de krant of zo, weet ik veel.
Maar dan zit je op een tijdslimiet vaak, hè?
Zeker, ja. Nee, maar dat.
Ik word daar altijd heel zenuwachtig van. Ik had laatst een interview, was met Omroep Zeeland. En dan weet ik al, oké, dit item moet ongeveer 2 minuten duren.
Jezus,
dus als ze mij dan een vraag stellen,
dan
ik bedenk dan wel echt van tevoren ook een beetje, oké, hoe kan ik dit nou kort en bondig, zeg maar, mijn dingen vertellen? Ik weet natuurlijk niet precies wat ze vragen. Maar dan soms wil ik dan eigenlijk verder vertellen. Maar dan hoor ik al aan hun, zo van, zij willen verder.
Wrap it up.
Dus dan, punt. En dan komt er een nieuwe vraag. En dan, je weet, ze stellen ongeveer 3-4 vragen. En dan moet het item weer klaar zijn.
Ja,
heel, heel stressvol of zo.
Nee, precies. Kijk, en dit is gewoon, wat we nu aan het doen zijn, dat is gewoon veel lekkerder. Dat is gewoon heerlijk eigenlijk, ja.
Maar dat was ook echt wel mijn insteek met de podcast. Toen ik dus had bedacht van, dan wil ik ook mensen gaan interviewen. Toen dacht ik van, maar ik wil vooral gewoon praten met mensen en ik wil niet van tevoren moeten bedenken, het gaat hierover of daarover. Want ik denk
precies. Ja, dat zei je ook in je, in je appje ook van, het mag ook gaan waarover het gaat op dat moment. Dat is ook een manier die ik heel fijn vind. Ja.
Ja, ik denk als je muzikanten bij elkaar zet, dan of überhaupt creatievelingen, dan dat is gewoon al bodem voor een interessant gesprek of zo.
Zeker, ja, inderdaad. En gewoon erop vertrouwen van, ik heb wel wat te vertellen, dat vertrouwen ik vroeger helemaal niet. Maar inderdaad, nu weet je, ik ben ook zo comfortabel eigenlijk nu op dit punt in mijn leven op het podium. Omdat ik, wat ik eerder zei, omdat ik die verhalen echt omarm. En dat verhalen die zitten in de muziek, maar en dat zit ook in het spreken. die zijn er gewoon. Dus echt nu, als ik gewoon een avondvullende show geef, en dat is echt, dat was eerst heel anders hoor. Ik kon zo zenuwachtig zijn en zo. Maar nu ben ik, ja, ben ik zo comfortabel eigenlijk. En dat vind ik zo lekker.
Ja, en hoe ben je tot dat punt dan gekomen? Is het ook ervaring van het vaker doen?
Zeker, ervaring als muzikant, maar ja, ook meer ervaring als mens. En ook ouder worden en hopelijk wijzer. Zeker niet altijd. Als ik op zaterdag in de club sta tot 6 uur 's ochtends helemaal bezopen, dan voel ik dat niet. Maar de andere dagen van de week wel. Nee, ja, vertrouwen, dat is echt gewoon... Ik vind ook het allerlekkerste eigenlijk zo'n show, of dat mensen echt gaan zitten voor jou, en dat je gewoon dat jij die avond met hun hebt. Ik had laatst ook weer, ik ga geen namen noemen of waar dat precies was, maar ik had een optreden, dat was ook onderdeel van een groter programma, maar ik had maar 10 minuten of zo. En dat vind ik eigenlijk zo stressvol of zo.
Mm-hmm.
Want dan moet het ook meteen, je hebt maar 10 minuten en dat moet meteen, kijk, met zo'n avondvullend concertshow, weet ik veel, heb je gewoon, je hebt een spanningsboog en je kan ook, ja, het eerste nummer of de eerste twee nummers een beetje erin komen, een beetje voelen van, oké, wat is dit voor een omgeving, wat is dit voor een publiek, weet je, je kan een beetje uitproberen en zo ontstaat er wel iets. Dat vind ik heel, vind ik eigenlijk het lekkerste om te doen. En dan inderdaad...
Dat vind ik wel heel knap ook, hoor. Ik heb dus, ja, ik ga wel goed op een tijd hebben. Dat ik weet, het moet zo lang duren.
Ja, ja.
En
ja,
ja, ik vind improviseren lastiger, denk ik.
Ja. Nou, ja. Ja, weet je, ik denk, wij hebben denk ik ook hele andere muzikale achtergronden eigenlijk. Ook al, weet je, we zijn allebei singer-songwriter en we houden allebei van Joni Mitchell.
Ja,
maar inderdaad,
daar stopt het wel, denk ik, hoor.
Ja, nou ja, 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 ik, ja, vanuit de jazz is dat improviseren. Dus eigenlijk ook in het praten ligt dat me wel of zo.
Ja.
En nee, ik vind het eigenlijk nu op dit moment het allerfijnste om gewoon zo'n avond te hebben en het publiek echt mee te nemen, ja, in mijn wereld. En
ja,
gewoon...
mooi.
Ook dat ik zelf, I can ease into it. Omdat ik gewoon weet, oké, ik heb een uur, anderhalf uur. Let's go.
Ja.
Weet je wel? En als weet ik veel, als mijn stem nog een beetje trillerig is bij het eerste nummer, of weet ik veel, ik kom nog niet echt helemaal los op de piano, dan komt het bij het tweede, derde nummer, komt het wel of zo. En dan tegen het einde van de avond ben ik gewoon helemaal los.
Je bent een dieseltje, zeg maar. Je moet even opstarten.
Ik moet even opstarten, ja. Dat is ook... Ja, I'm human, dus dat is ook normaal. Ja. Dus weet je, als je ergens optreedt of weet ik veel, je bent onderdeel van een programma waar meerdere mensen optreden en je hebt 5 of 10 minuten, dan moet het ook, weet je, je moet meteen helemaal, vind ik lastig. Ja.
Zeker. En, ja, ik moet zeggen, zo'n 10 minuten vind ik ook wel heel erg kort, hoor.
Ja.
En het is bijzonderder als mensen echt naar jou toe komen en niet, oh, er is hier een iets en, oh, jij bent hier toevallig.
Ja.
Het is natuurlijk fijner om wat geïnvesteerder publiek te hebben. Zeker. Ja.
Ja,
maar soms vind ik het juist wel ook heel leuk om onderdeel te zijn van een soort line-up. En dat je... Ja, ik weet niet. Dat is als muzikanten onder elkaar ook wel gewoon heel gezellig.
Ja, is ook zo. Absoluut. Ja.
Het ligt gewoon heel erg aan de setting.
Ja.
Ik kan me bijvoorbeeld herinneren... dat was volgens mij vorige zomer... speelde ik op een soort boekenfestival in Tilburg.
Mm.
Boeken rond het Paleis heet het, geloof ik. En daar hadden ze een beetje random, hadden ze 10 artiesten of zo, hadden ze uitgekozen. En wij mochten daar op de trappen van het stadhuis spelen.
Mm.
En dat was gewoon heel erg leuk. Als in dat publiek was daar gewoon eigenlijk om boeken te halen.
Ja.
Het was een supergrote boekenmarkt. Maar gewoon als muzikanten onderling. En er kwamen heel veel mensen, kwamen ook kijken en bleven ook staan. Maar het was gewoon heel leuk dat je gewoon even een paar dingetjes deed. En je bleef met z'n allen bij elkaar kijken. Dat was juist wel heel erg verbindend ook of zo.
Ja, nee, nu je dat zo zegt, dat is ook zo. En dat eigenlijk maken we dat niet heel veel mee als muzikanten.
Nee, je hebt eigenlijk meestal geen collega's, tenzij je samen speelt.
Nee,
speel jij met mensen samen eigenlijk, of doe jij ook solo?
Ja, ik doe alles. Kijk, het liefst sta ik met 13 man op het podium. Nou, dat is niet waar. Soms kan het ook heel mooi, een iets intiemere samenstelling. Maar ja, ik had... Nee, dat was nog dit jaar. Ik had dit jaar had ik mijn EP-release in het Koorhuis in Den Haag. Toen stonden we met z'n 12 of even kijken hoor. Ik dan piano en zang. Nou, bas, drum, gitaar, strijkkwartet, drie achtergrondzangeressen en een saxofoon.
Nou,
you do the math. Ik heb geen idee. Ik zei net al, ik was nooit goed in wiskunde. Volgens mij zijn dat 12 of 11 personen. Nou, en dat is fantastisch. En ik vind schrijven ook voor andere instrumenten vind ik heel nice. En dus al die arrangementen heb ik ook zelf gemaakt. Dus voor strijkkwartet en de blazer, hoe heet het, de saxpartij en de, hoe heet het, de band sheet. Dus dat vind ik allemaal heel leuk om dat zelf te verzinnen en om dat, maar...
Ja, dat scheelt ook wel dat je dat leuk vindt. Ik vind dat dus niet zo leuk.
Wat precies? Niet zo,
ja, het repeteren, het bedenken wat iedereen moet doen en zo.
Ja,
Ik ben wat dat betreft denk ik heel ongeduldig. Ik denk dat ik daarom ook zo snel schrijf. Ik heb niet het geduld of zo om heel lang met één nummer bezig te zijn.
Ik snap wel wat je bedoelt. Nou, ik vind het bedenken vind ik heel leuk. Ik vind het opschrijven vind ik minder leuk. Ja. Want zo'n een strijkkwartet, je moet vier partijen schrijven voor een heel nummer. Ja, je bent gewoon wel even zoet.
Ja.
En je moet het bedenken. Ja, dus het bedenken vind ik wel leuk, maar ik ben ook heel... Ik kan natuurlijk noten lezen en het opschrijven, maar ik ben gewoon nog steeds na al die jaren ben ik gewoon niet zo snel.
Mm-hmm.
Dus het is voor mij best wel een klus, dat zeg ik ook eerlijk. Maar ja, het is gewoon...
Het is echt arbeid.
Het is echt arbeid en... Ja. Maar als je dan op dat podium staat met dat strijkkwartet en met blazers en al die toeters en bellen en je hoort je eigen, wat je hebt verzonnen, dat is gewoon fantastisch. Dat is wel een heel fijn gevoel. En dat je ook niet de hele show, de hele avond in je eentje moet dragen. Dat je ook af en toe een beetje, dat je gedragen kan worden door de medemuzikanten. Dat is ook gewoon heel fijn.
Ja,
want ik heb ook heel veel...
Fijn.
Ik heb ook heel veel shows solo gedaan en dat is ook nice. Maar je moet, weet je, ik ben en zang en dan vertellen en alle pianopartijen en solo's en bla bla bla. Het is gewoon, het wordt gewoon best wel veel ook.
Ja, zeker. Ja, maar dat ervaar ik zelf ook wel. Maar ik moet zeggen, als ik met anderen op een podium sta, het is nu wel lang geleden hoor. Maar ik heb wel met bands gespeeld en ik vond dat gewoon heel veel. Als in, ik vind dat geluid dan misschien wel vet. Maar het is voor mij heel intens om met anderen achter mij zeg maar bezig te moeten zijn. Terwijl ik eigenlijk bezig ben met iets naar voren brengen. Ik denk ook als je een band hebt waar je supergoed op bent ingespeeld.
Ja.
Daar hoef je dan niet meer mee bezig te zijn. Als in, dat gaat volgens mij automatisch en dat vloeit gewoon in elkaar over. Maar ik heb die ervaring dus eigenlijk nooit gehad.
Oh, oké. Ja. Oh, grappig, ja. Nou ja, de mensen met wie ik speel, dat zijn gewoon echt... Dat zijn nog mijn vrienden gewoon van het conservatorium. Die ken ik al vanaf het eerste jaar. En dat ik zie de meeste van hun zie ik gewoon echt als een soort familie ook. En het is zo, zo vertrouwd. En zij kennen ook mijn manier van werken. Weet je, ik vertelde ook... Kijk, ik ben ook zo... Ik ben heel goed in het bedenken. Ik ben gewoon niet zo heel goed in... Weet je, ik schrijf het allemaal op, maar dat is echt heel erg met... Eigenlijk al mijn ervaring en nu een diploma aan het conservatorium. Maar mijn sheets, mijn bladmuziek, soms zitten daar gewoon fouten in. Of is het gewoon eigenlijk niet zo duidelijk opgeschreven. Dat is vaak mijn valkuil. Ik schrijf het vaak niet duidelijk op, inderdaad. Omdat ik ook zoiets heb van, ja, je snapt het toch wel, weet je wel?
Ja.
Maar inmiddels zijn zij zo op mij ingespeeld en weten zij gewoon... hoe chaotisch ik soms te werk kan gaan. En dat hebben ze helemaal geaccepteerd ook. En ze weten ook van, oké, we krijgen nu bladmuziek... maar waarschijnlijk tijdens de repetitie moet ik nog 30 aantekeningen maken. En dat hebben ze geaccepteerd. Ze hebben er vrede mee. Ze weten ook dat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. Dat anders... dat is gewoon heel fijn.
Nou, wat fijn dat je zo'n team om je heen hebt.
Oh, absoluut, ja. Het zijn echt... Stuk voor stuk zijn het echt schatjes, ja. Ik ben heel blij met ze, ja.
Shout-out to the band.
Absoluut, ja. Ja, zeker.
Hé, we zijn al best wel lang aan het kletsen.
Ik zie het nu inderdaad, ja.
ik zie hier 78 minuten staan.
Oh,
ik vind het ook
God.
Heel gezellig.
Ja.
Maar ik moet het ook nog editen.
Ja, dus, dat is succes. Oh, ik ben zo blij dat ik dat niet hoef te doen.
Dus misschien heb jij nog wel een tip of zo van, goh, ik wil beginnen met schrijven, of ik wil meer schrijven, of ik wil anders schrijven. Hoe zou je dat aanpakken?
Oh, hele goede vraag. Even denken. Een tip. Ja, waar we het al eerder over hadden. Ga gewoon zitten en maak een begin. En jouw eigen stem vindt wel een weg naar voren. Als je het gewoon probeert. Weet je, als je gewoon een pen pakt en een stukje papier en gewoon gaat schrijven. Op een gegeven moment ga je dan zien, oh, dit is mijn stijl. Oh, dat wist ik eigenlijk niet. Weet je, doe gewoon een poging en begin gewoon. Dat is eigenlijk zo simpel is het. Niet over nadenken, en gewoon doen.
Misschien ook wel een stukje verwachtingsmanagement. Dat misschien de eerste vier zinnen die je opschrijft nog niet je eigen stem zijn. Maar dat als je verder gaat,
nou ja,
dat
zeker.
Het er uiteindelijk wel uitkomt.
Ik beaam dat, maar ja, we hadden het net. Ik heb hele hoge verwachtingen altijd van mezelf. Daar hebben we het ook over gehad. Maar dat is wel het gezondste inderdaad, om het een beetje te temperen. En gewoon beginnen,
ik zeg
het is
altijd,
leuk.
Het kan er ook altijd nog uit.
Ja, zeker.
Je hoeft de dingen niet, staan niet in steen, zeg maar.
Oh, echt nummers die ik al jaren in mijn shows doe, die echt, ik herschrijf nog steeds stukjes.
Ja?
Ja, echt waar, ja.
Wat grappig.
Nog steeds. Het laatste nog was ik gewoon thuis een beetje aan het spelen. En toen een nummer wat ik ook al, weet ik veel, 3 jaar geleden heb geschreven. Wat ik gewoon al 3 jaar dus in mijn shows doe. Heb ik ook hele akkoordenreeks heb ik veranderd op het einde van dat nummer. Toen dacht ik van, oh, what was I thinking? dit is mooi. Dat was echt trash.
Ja, en, terwijl dat heb je die 3 jaar daarvoor niet zo ervaren, toch?
Nee, was ik, oh nee, dit is prachtig. Dit is het hoogtepunt van mijn show. Maar en nu was ik gewoon van, oh, godverdamme, nee. Dit moet ik spelen. Ja, dus zo, weet je. Nee, neem dat allemaal. En neem jezelf ook niet te serieus. Dat zou ik willen meegeven. Weet je, maak er gewoon een feestje van. En wie weet schrijf je ook een nummer wat Disco Angel heet. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Dus dat. Have fun with it. Het is leuk.
En remember who you are, toch?
Zeker. Dat vind ik een hele mooie afsluiter, ja.
Ja. Hey, waar kunnen we jou allemaal vinden en zo?
Op Spotify. Daar staat Bird of Paradise gewoon onder mijn eigen naam, Robinson Jouwe. Op Instagram, Robinson Jouwe, @RobinsonJouwe.
Oké, nou, super bedankt.
Jij
ook. Ik vond het heel erg leuk.
Ik vond het ook heel leuk, ja. Echt heel nice, ja.
Zo, dat was het gesprek met Robinson. Een hele wervelwind en een rollercoaster en een heel scala aan emoties komt volgens mij voorbij. En voor mij is het echt wel even iets om te verteren. En op een goede manier. Ik vond het heel fijn en gewoon heel prettig dat je met iemand. Ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo goed namelijk. En we hebben elkaar 1 keer in het echt gezien. En het is heel bijzonder dat je toch op zo'n manier kan connecten en ja, dat je dus erachter komt dat je heel veel dingen hetzelfde ziet en dat je op andere vlakken elkaar weer kunt aanvullen. Ik hoop dat het je geïnspireerd heeft om zelf een stap te zetten, om maar gewoon te gaan proberen, zoals Robinson dat verwoordde. En ja, jezelf ook niet te serieus te nemen en vooral in je kracht te durven staan van, hey ja, als ik wat wil schrijven, als ik wat wil maken, dan kan ik dat gewoon gaan doen. Dus ik hoop dat je dat meeneemt uit deze aflevering en dat je met een positief en met een sterk gevoel verder je dag in gaat. Als je denkt, daar heb ik echt hulp bij nodig, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Op annevandammemusic.com kun je mijn online songwriting cursussen vinden en natuurlijk de andere afleveringen van de Songwriting Podcast. En ik doe ook 1-op-1 begeleiding, dus we kunnen bijvoorbeeld ook samen kijken naar liedjes die je al geschreven hebt of een beginnetje maken aan nummers als je dat nog niet is gelukt. Ik weet zeker dat het in je zit en als je dit graag wil, en als je helemaal tot aan hier, tot het einde van de podcast hebt geluisterd, dan weet ik dat je dat graag wil. Dan is het gewoon nog een kwestie van doen. En dat kun jij. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En ik wens je heel erg veel schrijfplezier.